In het muziekgebouw aan het IJ zie je het water voorbij stromen. En binnen praten we met Ellen Ombre, schrijfster, geboren in Suriname. Op haar 13e naar Nederland gekomen. In interviews lees je dat ze als jong meisje ook al schreef. En toch duurde het tot na haar 40e voor zij ging publiceren. Wat deed u in de tussentijd?
Nou, afgezien van mijn opleiding heb ik een hele tijd gewerkt in de gezondheidszorg.
En, wat precies?
Ik was daar medisch maatschappelijk werker in een home team. Dus met een aantal huisartsen samen, eerste lijns gezondheidszorg. En dat heb ik met heel veel plezier gedaan. En daarnaast schreef ik, noteerde ik. En leerde natuurlijk heel veel van al die verschillende mensen die je trof in het werk. En al die achtergronden van verschillende mensen. Dus dat vond ik een hele prettige tijd.
Dat is in ieder geval een leerschool in het leren kennen van mensen, motieven, noem maar op. Dat schrijven was meer dan alleen beschrijven van patiënten. Was dat ook voor uzelf dingen klaarkrijgen? Hoe moet ik me dat voorstellen?
Nou, drijfveren van mensen zijn we gaan bezighouden. Wat houdt een mens bezig? Waarom gaat het sommige mensen goed onder bepaalde omstandigheden en anderen slecht onder dezelfde omstandigheden? Ja, dat was eigenlijk een van de dingen die me bezig hield. Maar daarnaast had ik natuurlijk ik had me een voorsprong omdat ik zoveel verschillende mensen in verschillende culturen had gezien in mijn kindertijd. Dat ik dat eigenlijk ook wel kon meebrengen in dat werk.
Ja.
Dus niet moralistisch zijn, niet vooringenomen zijn. Dat zat er niet in, want zo was ik niet opgevoed.
Nee, u heeft dat vaker gezegd, hè? Dat is eigenlijk wel een voorsprong die afkomt. Als je dat vergelijkt met iemand die in Nederland geboren wordt, daar opgroeit en eigenlijk nooit kijkt naar een Marokkaanse buurman, Turkse buurman, noem maar op.
Nou, er waren toen nog geen Marokkaanse en Turkse buren.
Nee, toen niet.
Maar in Suriname kende je zoveel verschillende soorten mensen. Zoveel talen, zoveel geuren. En het was dus... de wereld was van ons allemaal. Ja. En zo heb ik het altijd ervaren. En dat kon ik ook in het werk meenemen.
Ja. Maar het was niet zo dat u al als jong meisje dacht van... ik ga later ooit boeken schrijven. Het is een beetje gegroeid. Als ik u goed begrijp.
Nou, het is gegroeid. Je schrijft, maakt van het schrijven je professie. En dan gaat het bijna vanzelfsprekend. Het is dus niet zo dat... mensen vragen wel eens, schrijf je nog een beetje? Maar het is dus een vak. En een vak... En natuurlijk... de omstandigheden werken mee om rust te hebben in je hoofd om te kunnen werken en afzondering te vinden ook om te kunnen werken. Maar het is een vak dat je eigenlijk elke dag moet beoefenen. Ook als het helemaal niet die mooie regels en mooie teksten en mooie verhalen oplevert, moet je elke dag werken. Het is een vak zonder meer.
En is het een vak waarin u veel worstelt?
Nou, ik... Ik zou dat niet willen zeggen. Ik stel wel hele hoge eisen. En ook aan mezelf. Dus als u dat worstelen noemt, ja.
Je hoort wel eens van schrijvers die zeggen... Ja, ik ga zitten en ik moet zoveel regels schrijven. Of ik moet zoveel uur schrijven. Die discipline, want anders wordt het niks.
Dat weet ik niet. Het is meer zo dat ik om te schrijven veel lees. Want als je niet veel leest en weet wat er... geschreven is en wat mensen aan het maken zijn, ja, dan kom je nergens. Zoals nu, ik ben nu met een boek bezig en dan, Max Havelaar, die dus Multatuli, dat is zo'n fantastische stylist. En als je dus even vast zit, dan ga je dat lezen en dat is een enorme troost en ook een leidraad. Dus je moet lezen, werken en alles wat bij het schrijven hoort, ondernemen. Weet u wie ik heel bijzonder vind als Nederlandstalige schrijver? Of als Nederlandse schrijver is Hermans, de stijl. En ook de kordate manier van zijn verhalen neerzetten. Ja. Dat is echt iemand waar ik zoveel bewondering. Ik heb dus alles van hem. En ik zit daar in Suriname heel geïsoleerd. En als ik soms denk van, goh, er is geen museum, er is geen goede boekhandel, er is geen goede... Dan pak ik Hermans en dan denk ik, ga dat eens even kijken... de boze brieven nog eens lezen en of iets anders. en dat helpt ook een heleboel. En dat is niet. Weet u wat zo gek is? Kunst En literatuur, dat helpt mensen op een bepaalde manier kijken. En ik ben zeer beïnvloed door literatuur, door met name Nederlandse literatuur. Dus je manier van kijken. Hè, dus, nou ja, ik zeg, we zitten nu aan het water. Denkend aan Holland zien we brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. Nou, Marsman. Marsman heeft mijn manier van kijken helpen bepalen. En Hermans ook. Op een hele andere manier. En dus je weet, stel je dat ik Hermans nooit had gekend, wie zou ik dan zijn? Ja. Het is, of zijn werk had gekend. Dus het is belangrijk om te lezen en te weten en je te informeren. En trouwens, dat geldt ook voor beeldende kunst, hoor. Dat je die Hollandse landschappen, dus, als je dan naar Nederland denkt, dan denk je dus aan die landschappen. En die landschappen hebben je weer leren kijken om naar Nederland te kijken. Ja. En dat is met de literatuur net zo.
En bent u dan niet bang dat u denkt van, oh, alles is al gezegd? Of dat het juist afschrikt?
Nou, ik denk niet dat alles al gezegd is. Dat schrikt ook niet af. Maar er zijn wel hele mooie boeken gemaakt. En er komen af en toe ook, nou, dat komt maar zelden dat ik dat tref, hoor, hele mooie boeken uit. Maar nee, ik denk zeker dat sommige schrijvers iets toevoegen.
Ja. U zegt zelden, dan ben ik wel nieuwsgierig, noemt u er eens een?
Nou, Michel Houellebecq, dat vind ik een geweldig schrijver. Ik vind, Via Snijpol is wat ouder. Maar met name Houellebecq, dus als iemand die dus van de laatste tijd is.
En wat bewondert u in zijn werk?
Nou, de stijl. Geen flauwekul, korte zinnen, prachtig geschreven. Die boeken, het is een stijl die me enorm aanspreekt. Waar ik niet van hou, zijn die opgeblazen romans. Terwijl we dus in een tijd leven dat bomen schaars zijn. En waar je iets met weinig woorden kunt zeggen, dan moet je niet te veel woorden gebruiken. En dat vind ik dus prettig bij Houellebecq. Ja.
En komt ook bij u voor in het verhaal Onderweg, het radioboek. Bijvoorbeeld de eerste zin al waarin u schrijft, mijn vader kwam lesgeven, mijn moeder was leerling, ze raakte zwanger. Later ook, als het over de familie van de vader gaat bijvoorbeeld, die in de oorlog niet is teruggekomen. Dat kan je heel dramatisch omschrijven. U noteert, die hield op in de oorlog, zonder daar verder over uit te wijden. En neemt ook aan van, nou, iedereen weet dan wel wat ik bedoel. Dat is uw stijl, hè?
Ja. Nou ja, het is alsof het allemaal heel koud en kil is. Ja. Natuurlijk is er een hele emotionele kant. Maar ik heb als jonge vrouw had ik een grote liefde voor paarden. En je hebt paarden die op hol slaan en die dus alle kanten oprennen. Terwijl je, zoals onze, hoor je mij eens even heel onze Ankie van Gruns, want de fantastische, het is een kunstenares, hè, de paard, de manier waarop, een verzameld paard, een paard dat je onder je hoede hebt, daar geef ik de voorkeur aan. Ik hou niet van die losgeslagen, verwilderde dingen. Het moet allemaal heel gestileerd zijn. Ja. En dus ook in tekst.
En dat stileren, u zegt, die emotie heb ik natuurlijk ook zelf thuis. Die wil ik niet op die manier in mijn schrijven krijgen. Ja. Moet u daar veel voor modelleren om het zo te kunnen opschrijven,
ja,
zo
zeker.
Kaal?
Zeker. Het is een heleboel werk om dus ballast, je van ballast te ontdoen. En natuurlijk heb je in je privéomgeving wel eens dat je allerlei meningen verkondigt. En dat, wat in Suriname is het pas 1 juli geweest. En dan hoor je allerlei speeches van mensen dat de blanken de zwarte geroofd hebben uit Afrika. En dan denk ik, man of vrouw, ga lezen, ga eens een keer naar Afrika, spreek met de mensen. Dan weet je dat het niet waar is. Dus al die emoties die je dus nu losweekt bij mensen, die zijn nergens op gebaseerd. Want nou ja, we gaan even wel heel erg meanderen, maar de Afrikaanse koningshuizen, die hebben dus een bijna gelijkwaardig deel gehad in die transatlantische slavernij. Maar het is waarom mensen eraan vasthouden dat die blanken daar geroofd hebben. Daarmee schrijf je zoveel macht toe aan blanken. Alsof ze daar zouden kunnen roven zonder medewerking van de mensen ter plekke. Dus dat zijn hele moeilijke dingen voor mij. Maar ja, laat ik nu niet emotioneel worden.
Ja, dat heeft u in ieder geval, in de dingen die ik van u gelezen heb, heeft u dat heel goed buiten de deur weten te houden.
Ja, dat moet je ook buiten de deur houden. Ja. Maar in zo'n interview kan het geen kwaad. Want dat is dat zit in die air.
Ja. U had het over 1 juli. Nimrod gaat op 1 juli terug naar Suriname. En dat is de dag van de afschaffing van de slavernij in Suriname. Ja. Niet toevallig gekozen.
Niet toevallig gekozen. Ja. Tot voor kort hoor. Er wordt ontzettend gefeest op die dag. Ik vind niet dat het... Het is niet wat mij... Ik vind het vaak onbegrijpelijk. Het is geen feestdag. Het is een dag om stil te staan bij wat er in de wereld gebeurt. En vormen van slavernij die nog steeds, ook in Afrika aanwezig zijn.
Ja, dat heeft u ook over geschreven, hè? In wie goed doet over uw reis naar Benin.
Ja, wie goed bedoelt. Ja, dan was het dus een heel ontluisterende reis geworden, toen ik dus geconfronteerd werd met Afrikanen die tegen mij zeiden, ja, dat was eigenlijk het plebs, het mindere volk dat wij verkochten aan die blanken. Dat zei die man dus letterlijk in een museum in Wida. En dat heeft mijn hele wereldbeeld veranderd in de jaren 80, eind jaren 80. Ik was geschokt, maar het heeft me veel geleerd, want ik ben toen gaan lezen en zag dat het was zoals die meneer zei. En ik heb het daar ook ervaren dat...
Je bedoelt dat het plebs werd weggedaan?
Nou ja, plebs is wat overdreven, maar er waren oorlogen, krijgsgevangenen, die werden dus aan de
tegenstander, die verkocht je.
Ja, het was dus niet, en het is dus niet zo wat die blanken dan weer zeggen, ja, ze verkochten hun eigen mensen. Ja. Dat is allemaal heel simplistisch. Het zijn verschillende volkeren geweest, zoals je dat in Europa hebt. En die hebben 1 buitenkant, die huidskleur, maar het zijn totaal andere culturen, andere talen. En die mensen waren met elkaar in conflict. Ja, die blanken hebben weliswaar het conflict aangevuurd om dus voordelen te hebben op den duur. Maar er was wel degelijk participatie van die Afrikanen zelf. En dat was schokkend voor mij om dat te ervaren. En ik hoor wel eens mensen die zeggen dat ze naar hun roots gaan zoeken. Dat kun je tegenwoordig gesubsidieerd doen, geloof ik ook.
Ja.
En dan kun je allerlei kunstzinnige dingen daarmee gaan doen. Ik zie daar niks in. Ik vind het... Mensen moeten lezen en als je reist goed kijken en willen weten. En als je wie echt moedwillig dom blijft, ik zeg moedwillig, die verdient levenslang.
Dat is een hele goede, duidelijke uitspraak.
Wel uitgeknipt. Ja, ja, ja. Nee, maar dat meen ik echt. Ja, ja. Ik bedoel, je hebt niks aan domheid.
Nee.
Ja, sommige mensen wel. Nou, er zijn hele politieke partijen ook zo langzamerhand hier.
Sommige mensen, volgens mij zijn het er veel meer dan we leuk vinden.
Nou, het is verwend als zulke mensen bepaalde machtsposities krijgen. Hè? Zoals die meneer Wilders hier bij jullie, zeg ik nu. Switch ik. Dus nu is het dus een negatief ding, is het jullie. En als het positief is, zoals mevrouw Van Grunsven, is het bij ons.
Ja. Zie je met voetbal ook altijd. Zolang ze winnen is het wij en anders wordt het zij.
Ja. Oh, dat was wat in Suriname met het voetbal. Dat voetballen was heel... Nou, een groot deel van Paramaribo was helemaal oranje. Ja. Met oranje mutsen op en ik...
Ook net als in Nederland.
Helemaal. Alsof het het Rembrandtplein was. Bijzonder. Het was ook heel erg verwarrend. Ja.
Ja. Ja. We hadden het over de domheid. U noemde Wilders. Er is inderdaad een sfeer in Nederland gekomen waarin de, wat wij als tolerant noemden, maar wat misschien wel gewoon onverschilligheid was, in ieder geval is veranderd in op grote plaatsen in wat onverdraagzaamheid tegenover anderen. Was dat voor u ook een reden om de boot te nemen naar Suriname?
Nee hoor, dat was niet zo. Maar als je eenmaal in Suriname bent, en ik ben hier een paar keer per jaar, minimaal 1 keer per jaar vanwege allerlei bezigheden. Dan zie ik dat... Ik heb een enorme bewondering voor de burgemeester van Amsterdam, meneer Cohen. De manier waarop hij probeert om zo'n hele ingewikkelde stad, maar ook met uitschot... Ik wil niet zeggen dat meneer Wilders tot het uitschot behoort, maar... Om dat in evenwicht te houden. Dat is een krachtinspanning. Over Rotterdam weet ik het niet, dat kan ik niet beoordelen. Maar ik zie wat er hier gebeurt. Het is veranderd.
Ziet u dat elke keer als u terugkomt ook, dat er, hoeveel veranderd het is?
Nou, het lijkt wel verhard. Maar het kan ook zijn dat ik vroeger minder met trams reisde. Dus vaak op de fiets was, omdat ik het niet prettig vond om in de tram te zitten. En nu, dus niet fiets, maar in de tram zit. En dan zie je wat daar dus in die tram soms gebeurt. Dat mensen onbeschoft zijn. Die verschrikkelijke mobiele telefoons keihard aan hebben. De conducteur eigenlijk niks te vertellen heeft. En dat is heel verontrustend. Dat noem ik maar 1 kant ervan hoor.
Ja.
En verder vind ik dat er... sommige dingen die heel mooi zijn in de stad, dat die ja, dat daar ja, niet. Het is alsof men niet weet wat men in handen heeft soms. Hè? Dus dat er dingen ja, verpieteren.
Want het is een stad die u altijd aan het hart is gegaan. Hè? U heeft er graag gewoond.
Ja, ik heb dus niet in Holland gewoond. Ik heb in Amsterdam gewoond. Hoewel ik dus een tijd lang ook in de buurt van Den Helder zat. Ja. Maar Amsterdam is dus de plek waar ik die mij gevormd heeft. Voor een deel. En ik heb het geluk gehad om de jaren 60 in Amsterdam mee te maken. De jaren 70. Er gebeurde ontzettend veel in de wereld. En ik houd van die stad.
Net zoals u toen in Amsterdam woonde, woont u nu niet in Suriname, maar in Paramaribo.
Nou nee, en erger nog, nu woon ik in mijn huis.
En dat staat in Paramaribo?
Het staat in Paramaribo en dat huis is, ja, nou, zoals we hier aan het IJ zitten, in het huis van Jan Wolf, zou ik bijna zeggen. Zo heb ik een huis aan de rivier. En ik sta 's morgens op en dan kijk ik naar buiten, zie de zon opgaan. En dan zie ik dus die ibissen, blauwe en witte scharrelen in mijn achtertuin. En ja, dan denk ik, tel uw zegeningen elke dag.
Kan ik me voorstellen als ik dit zo hoor. Dan is, ik bedoel, hier aan het IJ is mooi hier met die boten, maar die ibissen, dat.
Het is echt waar. Het is zo ontzettend mooi. En ik heb verschrikkelijk veel geluk gehad om in dat huis te mogen zijn. Op die plek te mogen zijn.
Wat was de inspiratie voor dit verhaal?
Een heleboel. Ik ben bezig met de vestiging van Sefardische Joden in Suriname. En net als ja, in het Oude Testament, in de Bijbel, staat dat Abraham, die trouwde zijn nicht en zijn zonen, het was trouwde familie. Het was allemaal verwantschapsteelt, noem ik het. Hè? Dus ik zeg geen inteelt, ik zeg verwantschapsteelt. En, maar het had als doel om, het was een kwetsbaar volk in een woestijn van vreemdelingen, om dus de eigenheid te waarborgen. En ja, dus dat was de reden. Deze Nimrod, die komt met een Joodse vader en een Surinaamse moeder als klein kind in Nederland terecht. Zijn moeder, de familie van zijn moeder, zijn echt van die ja, je zou bijna zeggen EBG-mensen, evangelische broedersgemeenschap, dus christenen. En de vader is een Joodse man, maar ja, voor de Joodse wet was hij natuurlijk geen Jood, maar een Negerjood. En dat thema hield me dus altijd bezighouden. Ja. Zo, vorige roman heet ook Negerjood in Moederland.
Ja. Dat was dus één inspiratie, uw interesse in de Sefardische gemeenschap in Suriname.
Ja. Nou, weet u, het is heel interessant. Het is dus, de Sefardische Joden die zijn dus vanwege de Inquisitie uit Europa naar Brazilië onder andere gegaan en elders in de wereld, ook naar Amsterdam.
Portugezen en Spaanse Joden dan?
Spaans in de eerste instantie. Ja. En de Inquisitie. Spanje. Ja, en ze weken uit naar Portugal en elders. En toen in Portugal ook heel erg, nou ja, het is zo dichtbij allemaal. Een hele interessante geschiedenis. Maar om een heel interessant verhaal.
Mogelijk een nieuw boek?
Dus, ja, nou, daar ben ik mee bezig. Er was een vestiging van Sefardische Joden in Suriname, in Jodensavannen. Er zijn drie verschillende groepen geweest. En die waren midden in de jungle, hadden ze een soort Jeruzalem aan de rivier. Hè? Dus het is krankzinnig, een soort beloofd land. En het ging ze goed. Maar ze hadden zich, ze wilden dus hun eigenheid, de waarborg voor die eigenheid, dat was natuurlijk heel belangrijk voor deze mensen. Tegelijkertijd met deze Sefardische Joden kwamen de Afrikanen in Suriname in slavernij uit West-Afrika. Dus die twee groepen zijn de oudste immigrantengroepen in Suriname. En die zijn ook gebleven, die hebben een grote bijdrage geleverd aan de Surinaamse cultuur, het eten, de manier van bepaalde gebruiken die ze hebben enzovoort enzovoort. En de vermenging daarvan, bijna alle, heel veel Creolen in Suriname hebben Joodse voorouders en Afrikaanse voorouders. Ja. En aan die Afrikaanse voorouders kun je het zien, want ze zijn gekleurde mensen, maar veel mensen weten niet dat ze ook Portugees-Joodse Spaans-Joodse afkomst hebben. Portugees-Joods is het dan, hè?
En uw interesse wortelt in het feit dat u daar ook zelf wat van meedraagt? En dat u het wil bewaren? Of dat u het duidelijk wil maken aan anderen die er niks van weten?
Nou, ik wil het vooral beschrijven, omdat het een fenomeen is dat me bezighoudt. Het heeft ook veel te maken dus weer met die vermaledijde identiteit.
Ja. Identiteit komt ook veel voor in uw werk, hè? Wat de definitie ook mogen zijn. Want ik geloof niet dat er überhaupt één goede definitie van te geven is.
Nou, het is een hele tijd geleden was er geen sprake van, behalve dan dat je dat er allerlei oorlogen waren, maar die hadden weer een ander soort basis. Ik heb daar weinig affiniteit mee met identiteit. Ik heb net een voordracht gehouden op Grenada en heb toen Gertrude Stein aangehaald, die zegt: ik heb een hondje, dat hondje snuffelt aan mij en herkent me als zijn baas, maar dat zegt meer over het hondje dan over mij. Dat is de buitenkant die mensen zien. Als u mij ziet, ik ben een zwarte vrouw, opvallend gekleed misschien, en dan hecht je bepaalde waarden aan die buitenkant, net als het hondje van Gertrude Stein. Maar er is een binnenkant, en die binnenkant is heel complex. Het heeft met zoveel te maken, met zoveel bewegingen te maken, maar als je echt wil weten, als iemand wil weten, als iemand geïdentificeerd moet worden, dan is het enige dat uitsluitsel geeft, is DNA-onderzoek.
Ja, dat is waar. Ja.
Dus al die andere zaken zijn voor mij hele sentimentele zaken die tot veel narigheid kunnen leiden. Het aanhalen en het buitensluiten van anderen. Nou, daar pas ik voor. Ik heb geen enkel nationalistisch gevoel. Surinaams niet, Nederlands niet. Het kan heel stigmatiserend werken. En vooral dat aanhalen. Hè? Wij met z'n allen en Hully of de ander.
En dat is waarom u ook altijd heeft gewaakt voor het laten indelen in de groep. Of het nou is de groep vrouwen, de groep Surinamers. U zegt autonoom, ik Ellen Om.
Ja, nou, ik heb een heel grote voorliefde voor soevereiniteit. Ja, zeker. Ja. Zeker.
Even terug naar Nimrod. Nimrod en zijn vader hebben niet zo'n warme relatie. Dat zien we ook bij de vrouwelijke hoofdpersoon in Negerjood in Moederland. Daar is het Hanna, die met haar moeder, ze schreeuwt bijna om liefde. Zeker aan het begin van het boek gaat ze naar haar moeder toe om te vragen: hou je van me? In de loop van het boek merk je dat inderdaad geen warme relatie is in elk geval. Toen moeder-dochter, nu vader-zoon. Heeft dat een betekenis?
Nou, conflicten, ja. Nou, ik moet u zeggen, ik was ook onder invloed. Dat wil zeggen dat ik een hele mooie documentaire onlangs zag, voor de zoveelste keer, van Marvin Gaye, die vermoord werd door zijn vader. En ik ben Kafka aan het lezen. En die vaders die zijn heel ingewikkeld voor zonen. En dat heeft ook met het werk te maken wat ik vroeger deed, om te zien hoe kwetsbaar mensen zijn, ook in gezinssystemen.
En is een vader-zoonrelatie, heeft hij dezelfde soort ingewikkeldheid als de moeder-dochterrelatie?
In sommige gevallen wel. Er zijn natuurlijk boeken over geschreven. Maar zo'n zoon, dat heb ik dan wel uit het werk kunnen destilleren, hoor. Dat deze wijsheden. Als een jongetje geboren wordt in een gezin, het eerste kind bijvoorbeeld, dan kan zo'n vader heel jaloers worden op zo'n prinsje. En dat prinsje dat aan de borst ligt en alle aandacht krijgt. Nou, het figuur van zo'n vrouw verandert van een ranke, mooie vrouw in een moeder.
Ja.
Met grote borsten, dikke buiken en zo. En niet alle mannen vinden dat prettig. Sommige mannen zijn estheten. Sommige mensen zijn estheten. En dat kan zich wreken op zo'n kind. En ik kan me dat helemaal voorstellen. Ja. Het is geen moralistisch boek. Het is geen moralistisch verhaal. Het is zoals het is.
Ja.
Het is allemaal zo, het luistert zo nauw. Dus vandaar dat je moet heel lang denken, kijken, voordat je dus een tekst inlevert. Hè. Dus reduceren tot geen sentimenteel verhaal. Daar zijn weer andere schrijvers voor, die veel boeken verkopen trouwens.
Ja. Bent u er wel jaloers op of niet?
Nou, ik vind het aan de ene kant, het is heel dubbel. Aan de ene kant vind ik het niet prettig om in een spelletjesprogramma op de televisie te gaan zitten en allerlei rare dingen te moeten doen. Dat zou ik dus niet doen. Maar aan de andere kant heb je geen naamsbekendheid. Als niemand weet wie je bent, dan verkoop je vaak ook niet. Het is een hele commerciële toestand. En een hele sentimentele boeken, bijvoorbeeld de negers of die gezweept werden door hun slavenmeesters. En als je zo niets op. Nou ja, dat mensen houden ervan.
Ja.
Mensen zijn nou eenmaal slecht, die willen graag dat geslagen, geschopt en gemoord wordt of anders geleden wordt in de liefde.
Nee. Maar voor u geen reden om zich daaraan aan te passen?
Hè? Nou, het is niet dat ik me er tegen afzet. Nee. Ik heb er geen talent voor. En dat meen ik echt. Ik heb geen talent voor... Nou ja, dan is het natuurlijk wel direct heel literair. Maar ja, ik zou bijna zeggen voor onderdanigheid. Ik vroeg of ik jaloers was. Ik ben natuurlijk jaloers. Ik zou graag willen zien dat mijn boeken meer gelezen werden. En meer gezien werden. Maar als het dus verbonden moet zijn aan mijn persoon, dan vind ik het alweer moeilijk. En daarom hou ik van radio. Niemand ziet me. Niemand ziet hoe ik eruit zie. Ik kan onderuitgezakt zitten. Lekker kletsen met u.
U zei al, ik zou best meer verkocht willen worden. Zou het ooit kunnen zijn als u weinig verkoopt dat... Ja, het einde van uw schrijven betekent? Of zegt u, zover gaat het nou ook weer niet?
Daar oordeel ik niet alleen over. Ik ben nu met een boek bezig en het kost me ontzettend veel werk. De verhuizing naar Suriname heeft me enorm achterop gezet eigenlijk. Ik ben een paar keer verhuisd in Suriname zelf tot ik in dit mooie huis kwam. En dat heeft me tegengehouden. Dus ik heb 2 jaar eigenlijk verloren met verhuizen. Ambtenarij in Suriname is een ramp. Om dus je de rust te vinden om weer. Dus dit zijn 2 verloren schrijfjaren. Maar aan de andere kant, voor mij ook 2 jaren waarin ik veel geleerd heb. Ja, dus ja, het hangt niet van mij af. Ik zal wel blijven schrijven en publiceren.
Want dat schrijven over de dingen die u ziet, die u treffen, dat vormt dan ook weer als u het opgeschreven hebt?
Ja. Nou, en dat is het leuke van notitieboekjes. Dus je vergeet natuurlijk heel veel. Maar soms dan is er iets wat me treft, ja. Ik reed van de week langs het Anne Frankhuis, omdat we het toch over het onderwerp hebben, met mijn zoon. En ik moest naar de Apple-winkel, mijn Apple-computer is stuk, daar heb je geen dealer in Suriname, dus haast van een auto. En daar stond dus bij het Anne Frankhuis een enorme rij toeristen. Ik heb een hekel aan toerisme, vooral in ontwikkelingslanden, want het is alleen maar narigheid, vaak. Dus ik zie daar die enorme rij toeristen en mensen midden op straat. En die gaan ook niet opzij, want die voelen zich ook al slachtoffer omdat ze naar die tentoonstelling gaan. Ja. En ik werd zo geërgerd. En zei, ik was net aangekomen, doodmoe. En ik zei, goh, die holocaustindustrie, dat is toch een ramp, zei ik. Toen zei mijn zoon, en ik ben hem echt dankbaar. Hij zei, mam, dat kun je zo zeggen. Ik ben het zo oneens met je. In de auto hier mag het allemaal wel. Maar dat kun je zo niet zeggen. Als er 1 man of vrouw is in die hele lange rij die iets leert over de Tweede Wereldoorlog, doordat hij de mogelijkheid krijgt om naar het Anne Frankhuis te gaan, dan moet je dat Anne Frankhuis koesteren, mama, zei hij tegen me. Nou, ik was dus, dat heb ik geleerd. Ik heb het ook direct genoteerd. Want ik had er nooit zo over gedacht. En ik dacht, jeetje, nou wat. Ja, het is iemand die ik heb opgevoed en die ik dus. Die mij nu neervoedt, als het ware, opvoedt. Die dus met mijn neervoedende opmerking mij opvoedt. En zegt van, nou mam, dat is niet goed. Dat moet je niet doen, dat kan niet. Want zo is het. En hij heeft gelijk.
En grijpt u daar vaak op terug, op die dingen? Of is het al, doordat het geschreven is, blijft het bij u?
Nee hoor, het hoofd is vaak heel vol en heel selectief. En dat is de reden van dat je moet dingen noteren. Ja. En ik heb speciale boekjes daarvoor. Het is wel heel chaotisch, want soms is het een dagtaak om weer te zoeken wat je ooit hebt opgeschreven. En heel gevaarlijk ook, want soms noteer je ook hele mooie zinnen. En ja, plagiaat ligt voor de deur. Dus je moet zo voorzichtig zijn, overal alles bij zetten.
Oh, je had iemand anders plagieert. Ja, omdat u hem zin mooi vindt, die schrijft u ook wel zo.
Want dat wil je dan onthouden. Ja, het is dan zo mooi gedaan. En daar moet je dus echt heel voorzichtig mee zijn, als het dus om citaten van anderen gaat.
Zeker. Wat was de laatste mooie zin die u nog herinnert?
Ja, dus de laatste mooie. Nou, die opmerking van mijn zoon vond ik een hele mooie. Ja. Er was maar 1 iemand die. En dat vond ik een prachtige zin. Ja.
Goed, nu in Nederland, maar binnenkort weer terug in Suriname, werkend aan een volgend boek. Gaf u al aan, hè?
Ja. Ik ben met een ander boek bezig, of met het nieuwe boek bezig. Dat is heel veelomvattend. Het is een familie-epos. En ja, ik heb de rust voor nodig. En na 2 jaar turbulentie heb ik de rust gevonden en ga met heel veel plezier naar huis, naar mijn huis, om dus aan het werk te gaan.
We gaan het afwachten. In ieder geval bedankt voor dit gesprek.
Dank u wel.